Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Stefan.
Ja, mijn highlight. Ja, 11 november is de dag.
Dat mijn lichtje branden mag.
Wilde ik al de hele tijd maken.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Stefan Vegelien.
Hoi.
Met Arnoud Wokke.
Hoi.
En met Jurian Ubachs.
Een hele goede middag.
Een hele goede middag aan u ook, meneer. We gaan het vandaag hebben over games. En dan in het bijzonder shooters. Nou, die hebben we het al vaker over gehad. Dat is niet zo bijzonder. Maar er is een redelijk bijzondere shooter die al een hele lange tijd in ontwikkeling is. En nog voordat hij uitkomt eigenlijk al waar heel erg veel ophef over is. Six Days in Fallujah. Een shooter die zich afspeelt in het Irak tijdens de oorlog aan het begin jaren 2000. Nou, zoals ik zei, er zijn wel eerder games met historische settings geweest. Hier is behoorlijk wat stof over te opwaaien. Stefan is daarin gedoken de laatste tijd. En daar gaan we zo meteen op verdiepen. Maar eerst natuurlijk de highlights. Arnoud, wat was voor jou wat er tussenuit sprong deze week?
Ja, bij mij sprong er tussenuit dat er een beurs in technologie volgende maand wel doorgaat. En in september niet. En ik vind dat rare verhalen altijd. Dus de eerste is, ik heb het er vaker over gezegd, Mobile World Congress staat gepland voor eind juni. Nou ja, iedereen die ook maar iets betekent in de mobiele industrie heeft ongeveer al afgezegd. Niet alleen grote bedrijven als Google, toch de maker van Android, is er niet bij. Maar ook Ericsson en Nokia, grote netwerkbedrijven, zijn er niet bij. Samsung heeft afgezegd, LG heeft afgezegd. Om maar eens een paar namen te noemen, heel veel providers hebben ook afgezegd. Maar de beurs staat nog altijd in de agenda en volgens de organisatie gaat het gewoon door. Terwijl in september is er IFA in Berlijn. Dat is elk jaar, gaan we ook vaak als tweakers heen. Heel interessante beurs. En die is deze week wel geannuleerd vanwege de nog altijd niet optimale situatie rondom de pandemie en de gezondheidsrisico's die eraan kleven. En ik vind dat toch raar. En het doet me ook wel beseffen hoe noem je dat? Hoe lastig het is om, als er ook maar iets van een gezondheidsrisico is, een beurs te organiseren waar mensen over de hele wereld massaal samenkomen. Want kennelijk is dat, schat ze die risico's zo hoog in dat ze nu 3,5 maand van tevoren al zeggen, ja, nee, tegen die tijd weten we niet zeker of het lukt. We gaan hem gewoon weer annuleren. Ja, dat viel me echt op deze week.
Maar
welke rol
even eerlijk,
locatie dan?
Maar NWC gaat ook gewoon niet door? Dat weten ze, daar zijn ze nog niet helemaal emotioneel aan toegekomen dat toe te geven. Maar zie jij echt dat NWC eind juni doorgaat?
Ik denk dat ik beide vragen van jou, Stefan, en van jou, Wout, in één klap kan beantwoorden. Ik denk dat de locatie cruciaal is. Want Barcelona die hecht heel zwaar aan Mobile World Congress. De organisator hecht zwaar, die is er financieel van afhankelijk. Dus die beide factoren spelen erin mee. Ik denk ook dat ze een enorme boete moeten betalen om het te annuleren. Of iets in die richting, er hangt in elk geval een prijs aan. En ik denk dat ze het daarom per se niet wel annuleren. Dus en de organisator van NWC niet en Barcelona niet. En ik denk dat het bij IFA in Berlijn anders ligt. Dus Duitsland is sowieso qua corona, zijn ze daar veel heel bewust van, heel voorzichtig mee. Ze hebben al eerder beurzen sneller afgelast, heb ik het idee. Dus ik denk inderdaad dat dat meespeelt. En ook de organisatie daarvan zit in Duitsland, is zich daar dus ook heel erg van bewust. En zegt dus sneller ook af en heeft misschien ook betere voorwaarden voor annuleren of zijn minder afhankelijk van de inkomsten.
Maar
dan
wat je zegt, dat Barcelona de stad het graag wil. Kijk, daar zit natuurlijk dan de crux. Want uiteindelijk werkt het zo dat geen enkele beursorganisator zelf gemaakte plannen gaat annuleren als dat niet nodig is, omdat daar altijd een torenhoge kostenpost aan. Als er niet een decreet vanuit de overheid ligt van het mag niet, dan laat je doorgaan. Want anders ben jij degene die de boet pakt. Je hoopt wel dat het wordt afgelast door de overheid, maar je kan dat zelf eigenlijk niet doen. Dus dat ligt dan volledig bij inderdaad de Barcelona als stadsbestuur of nog daarboven de Spaanse regering. Maar Ja, ik vind het zo raar, want Spanje heeft natuurlijk zeker vorig jaar enorme problemen gehad ook. Hè? Veel doden, hoge cijfers. Nou ja, dat net als in alle andere landen was dat in de zomer iets minder, maar daarna toch ook weer flink opgeleid. Is het niet heel raar dat dan de Spaanse overheid gewoon van nationaal niveau niet gewoon zegt van jongens, zo'n grote internationale beurs binnen onze landsgrenzen, dat kan echt niet.
Ja, aan de andere kant hebben wij deze week het Songfestival, iets andere orde. Maar ook voorzichtig georganiseerd. Dus ja, wat dat betreft, ik denk dat nationale overheden daar best wel voorzichtig mee zijn. Aan de andere kant, ik vind het ook raar.
Je maakt die vergelijking, maar voor zover ik weet, mogen er naar het Songfestival dat in Rotterdam wordt gehouden alleen maar Nederlandse fans. De Nederlandse fans krijgen allemaal een keurige vlaggetje van alle verschillende landen in hun handen gedrukt. En dan ben je maar voor Cyprus. Maar nou ja, zo gaat het. En dus er komt niet een hele grote stroom van internationaal reisverkeer. Behalve dan de delegatie zelf, de deelnemers en hun begeleiders. Eventueel commentatoren, ik weet niet. Maar goed, het blijft allemaal beperkt. Terwijl op het moment dat je zegt, nou, NWC gaat door. Dat betekent dus dat wij daar in theorie bij zouden willen zijn. Hè? Dat is natuurlijk een gezondheidsafweging die we dan nog moeten gaan maken. Maar om even aan te geven, wij zouden geïnteresseerd zijn en alle bedrijven op de wereld die er iets mee te maken hebben, moeten dan gaan afwegen of ze daarheen gaan. Dus in potentie komt er dan een veel grotere internationale stroom op gang dan bij het Songfestival. Dus ik vind dat nog wel even iets heel anders.
Klopt. En bij het Songfestival zit je, als het goed is, op een tribune.
Ja,
en het hele idee van een trade show is dat je heel veel rondwandelt door elkaar heen en heel veel mensen spreekt en dan heel veel handjes schudt of ellebogen bokst. Maar het hele idee wat je eigenlijk met een pandemie wil voorkomen, een grote mingeling en mixen van groepen van verschillende plekken, dat is echt maar juist waar een trade show voor is.
Exact. Ja, en ik denk ook dat het een beetje is. Maar ja, nogmaals, ik kan niet kijken in de overheid van Barcelona of van Spanje om te kijken wat hun afweging is om dit nog niet af te zeggen. Maar de tijd begint wel te dringen, want die stands die bouwen zichzelf ook niet in een dag op. Waarschijnlijk moet er allemaal materiaal van over de hele wereld in schepen geladen worden en naar Spanje worden gevaren. Ja, dat gaat binnenkort al gebeuren, denk ik. Dus,
maar ja, dat kan je alsnog, vorig jaar, toen de pandemie net was uitgebroken, toen was het hele Formule 1 circus afgereisd naar Australië. Dat gaat ook met boten en dat gaat ook met vliegtuigen. En de hele pitstraat was al gevuld en de auto werd opgebouwd. En het was ook last minute hebben ze toen gezegd, nou ja, oké, we pakken het weer op. Dus ik snap wat je bedoelt. Het zou super zonde zijn als er allemaal mensen al waren en er al stand stonden. Maar je kan in principe tot de ochtend dat de deuren moeten opengaan, kun je het afblazen.
Ja, dat is waar.
Alleen weet ik maar niet zo goed
duur,
waar ze,
denk ik.
Ja, en ik weet niet zo goed waar ze wachten.
Daar heb je verzekering voor dan. Op het moment dat jij hem alles hebt opgebouwd, je hebt kosten gemaakt, maar de overheid zegt, jongens, mag niet, dan kun je verzekering ervoor aanspreken.
Ja.
Nou, ik heb wel het idee
dat natuurlijk nu al heel anders is dan
Ja, je kan niet zeggen van we zagen het niet aankomen. Want dat is natuurlijk een bewust gokje dat je nu neemt dat het misschien toch door kan gaan.
Ja, maar verzekeraars bijvoorbeeld bij grote festivals, die zeiden, ik heb daar nog een verhaal over gemaakt, die zeiden vorige zomer van oké, misschien dat jullie nog je geld terugkrijgen, maar volgende zomer niet. Dus er zijn heel veel festivals die dit jaar gewoon niet doorgaan. En ook gewoon niet opgezet worden, omdat ze het risico niet willen nemen, omdat de verzekeraars niet garant staan.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat Spanje, dan merk je dat veel van de landen rond de Middellandse Zee natuurlijk ook zwaar van toerisme afhankelijk zijn. Als ze dit kunnen flikken, als ze dit kunnen doen met de mensen die wel komen, met sneltesten en weet ik niet wat allemaal. En ze kunnen dit organiseren zonder dat er een hele grote medische fallout is.
Ja,
dan kunnen ze natuurlijk heel erg mooi pronken van, nou jongens, het is vakantie in Spanje deze zomer. Want kijk eens, we kunnen zo'n hele grote beurs organiseren en niks aan het handje. We hebben alles goed op onze zaakjes goed op orde. Ik kan me ook nog voorstellen dat ze heel, nou ja, als je het heel positief inziet, dat ze denken, als dit ons lukt, dan is dat een soort opmaat naar een normale zomer. Die denk ik voor ze wel heel erg belangrijk is.
Dat denk ik ook, ja.
Maar ja, wij gaan sowieso niet, ook al gaat het door.
Nee.
In ieder geval, die plannen zijn er niet. Dat lijkt me op dit moment zeer onverstandig. En dus inderdaad, sinds vandaag, IFA, ja, dat gerucht ging al sinds eind april volgens mij. En ze officieel hielden ze nog vol. Maar ja, ik zie het gewoon de rest van het jaar niet meer gebeuren. Nou, misschien, je hebt altijd de CCCC, zeg maar, die hackersconferentie in Duitsland in december. Nou, misschien, zeg maar.
Dan kom je natuurlijk net precies in hè, dan begin je net weer het hoogseizoen van de reguliere griepgolf, zeg maar. Daar zal wereldwijd nog steeds een staartje COVID-19 in zitten. Ik denk juist dat je weer een redelijk, misschien geen lockdown, zeker niet in West-Europa, maar zolang COVID wereldwijd nog een ding is, zal het in het griepseizoen het hevigst zijn. En denk ik juist dat je dan geen internationale beurzen gaat zien.
Ja, of ze denken dat ze met toegangstesten en dat soort dingen het wel is. Maar CES in januari, die zijn er nu echt wel van overtuigd, die organisatie, dat dat echt plaats gaat vinden. Mm-hmm. En ergens denk ik dat op een gegeven moment de economische prikkel ook zo groot wordt, dat ze het ergens wel weer gaan proberen. Ik kan me misschien wel voorstellen dat we qua hoeveelheid persevenementen door een jaar heen, dat we niet meer teruggaan naar het niveau waar we ooit zaten. Ik denk ook dat, je hoort dat misschien sommige gamefabrikanten denken, nou, van die remote play sessies, dat werkt ook wel prima, is lekker goedkoop. Scheelt ons een heleboel gedoe.
Ik denk dat dat tegen gaat vallen, hoor. Er gaat in de praktijk toch nog wel redelijk wat mis, dat gewoon op locatie makkelijker te fixen is dan als je remote zit met mensen. Dus ik denk dat uiteindelijk wel, dat als dat weer mogelijk is, dat ze dat liever op een fysiek evenement weer gaan doen. Maar dat over de hele linie minder gereisd zal worden, dat lijkt me te verwachten en ook gezond.
Ja, maar mag ik wel hopen dat we het nog een beetje blijven doen. Want even eerlijk, een van de leuke dingen van ons werk is dat je ook af en toe buiten de deur komt en op locatie en daar de mensen spreekt die je anders niet komt spreken. En ik heb altijd pers niet te veel. Als je de 5 persstrips bijna back-to-back hebt, dan wil je ook even niks anders dan gewoon lekker thuis op de bank zitten. Maar een gezonde afwisseling tussen op de redactie zitten of thuis zitten af en toe en eventjes naar een beurs of iets anders, dat maakt dit werk ook wel heel leuk.
Ja, en het is ook nodig natuurlijk, want je kan nu amper kritische vragen stellen. Volgens mij hebben we de discussie ook een keer eerder gehad met de podcast.
Nou, dat, ja. Maar je komt ook de helft van de mensen niet te spreken. Ik bedoel, je komt nu alleen te spreken voor wie je staat ingepland en heb je daar een beeldverbinding mee voor een x aantal minuten en dat was het dan. Terwijl op een internationaal event eerder voor bijvoorbeeld Jurassic World Evolution, om een voorbeeld te nemen, had ik een interview met een aantal mensen. Toen kwam ik daar via eigenlijk gewoon door met mensen te praten erachter dat de lead sound designer een Nederlander was die ook op dat event was. En die heb ik toen even opgezocht en daar heb ik toen nog mee staan praten en later ook in de studio nog opgezocht. Dat soort dingen gebeuren nu niet. Je kunt niet door daar rond te kijken, door gewoon te kijken wie er allemaal zijn en wat je nog meer zou kunnen spreken. Dat gaat nu allemaal niet op. Dus dat is gewoon voor ons als journalisten zijn de hele grote waarde van zo'n evenement, is dat je gewoon daar op de vloer, op het event, meer kunt halen dan dat je van achter je webcam kunt doen.
Ja, je mist een beetje de willekeur, zeg maar. Gewoon positieve mensen tegen het lijf lopen of op een beurs als NWC, als Arna denkt, nou, gewoon even een rondje lopen. Kijken welke kleine bedrijven hier staan die niet het geld hebben om heel groot grote persevenementen te organiseren, maar die misschien wel interessant zijn. Ja, je kan dan op de site van de beurs door alle persberichten scrollen en alle exhibitors, maar ja, die ga je echt niet tegenkomen dan. Dus ik denk juist dat de dingen die af en toe die beurzen ook zo leuk maken, de kleine merkjes en een beetje het galje tussen het grote Romeinse Rijk van al die grote uitgevers, die kom je daar tegen. En dat is gewoon eeuwig zonde als het niet meer zou lukken op deze manier om gewoon af en toe eventjes hun momentje in de spotlight te pakken. Want dan wordt het wel een hele saaie bende. Maar in ieder geval dus geen ik ga ervan uit, in ieder geval geen NWC voor ons. en misschien wel voor wie er dan wel eventueel heen zou gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat bedrijven en mensen ook liever niet laten gaan. Maar dat gaan we over een maandje zien.
Goede tijd voor freelancers dan.
En geen IFA. Ja, als je van ik ben die ene gek die wel gaat, kun je dan zeggen. Als je dan kun je misschien wel wat verhaaltjes slijten. Jur, wat is jouw high of minder highlight?
Toch wel een lowlight voor de Nederlandse autosportfans, denk ik, die thuis beschikken over een Ziggo-aansluiting en zodoende dus gratis naar Formule 1 kunnen kijken. Want deze week werd natuurlijk duidelijk dat in 2022 afgelopen gaat zijn. In ieder geval, zoveel werd duidelijk, de Nordic Entertainment Group heeft de rechten gekocht voor Formule 1 in Nederland. Dat betekent dat ze bij Ziggo weggaan. En de verwachting is dat zij met een nieuwe betaalzender gaan komen. Waarachter dat er weer betaald moet worden voor Formule 1 in Nederland. Ja, en dan nu is het natuurlijk heel veel vragen. Dus, hoeveel gaat dat kosten? Wat komt er nog meer in dat pakket terecht? Ze hebben bijvoorbeeld ook de recht op de Bundesliga al gekocht. Hè, Duitse voetbalcompetitie. Ook daar kijken in Nederland best wel veel mensen naar. Dus dat is vraag 1. Nou, dan heb je nog vraag 2. En dat is, Wout, dat is jou natuurlijk wel bekend. Formule 1 TV Pro. Dat was volgens mij included als je Ziggo Sport Totaal afnam. Dan kon je daar gratis op. Maar als je gewoon een Nederlander bent en je wil dat heel graag, dan kun je dat gewoon afsluiten. Dat is niet geblokkeerd. Het zou kunnen dat dat nu wel gaat gebeuren. Dat, de,
dat gerucht gaat nu inderdaad. Dat ze ook de streamingdiensten hier gaan blokkeren. Dat je alleen nog maar die betaalzender kan nemen.
Ja, het ding is, ze hebben heel erg veel geld betaald. Dat is ook de reden dat Ziggo er nu uitstapt. Het wordt te duur voor ze. Er is 30 miljoen betaald. En ik weet niet of dat per jaar is of voor meerdere jaren. Maar 30 miljoen is een heleboel geld. Zie het maar eens terug te verdienen. Ja, dan kan ik me goed voorstellen dat jij als rechtenhouder zegt van ja, sorry, maar wij hebben ongelooflijk veel geld betaald voor die rechten. Wij gaan niet iets faciliteren wat ons, onze positie ondermijnt. Nou zijn daar internationaal zeker uitzonderingen op te vinden. Er zijn landen waar je inderdaad een rechtenhouder hebt en ook gewoon F1 TV kunt krijgen. Maar er zijn ook landen waar het niet zo is. Volgens mij in Duitsland kun je alleen via de rechtenhouder zelf dan F1 TV aanschaffen. Maar niet los via F1 TV zelf. Daar is Sky geloof ik de baas, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar goed,
ja, in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heb je dus Sky die er heel veel geld voor geboden heeft. En daar heb je dus niet de streamingdienst.
Nou ja, precies. Dus het is vooral heel veel vragen momenteel. Dat zal allemaal waarschijnlijk later dit jaar wat concreter gaan worden. Want ze zullen natuurlijk een nieuwe zender moeten gaan presenteren en die ook aan de man brengen. In Zweden uit mijn hoofd hebben ze via Play en dat kost €45 per maand. Maar daar hebben ze ook wel echt een waslijst aan. Ze hebben daar UFC, Champions League, Premier League, Bundesliga, NFL. En dan ook nog een heleboel series en films. Dus het is eigenlijk een beetje twee sportpakketten en een filmpakket bij elkaar opgeteld. Maar zelfs dan is €45 best flink betaald. Dus het is een prijsspel waar wij in Nederland absoluut niet aan gewend zijn. Dus als we die kant op gaan, dan wordt het een hele zware strijd voor ze, denk ik. Dus ja, heel erg veel vragen met name. Maar dat het minder positief uit gaat pakken voor de Nederlandse Formule 1-fan en voor Ziggo, dat is evident, denk ik.
Nou, ik ben ook echt wel benieuwd wat dit doet met het Ziggo klantenbestand. Ik weet echt dat het feit dat zij de F1 hadden en dat je sinds een paar jaar door die Max Verstappen hype hebt, ik kan me zomaar voorstellen dat mensen of naar Ziggo deed doen overstappen, of mensen die al bij Ziggo zaten, een soort lock-in gaven van ja, ik kan misschien voor een tientje minder per maand wel ergens anders in. Maar ja, dan heb ik geen Max Verstappen meer, dan heb ik geen Formule 1 meer. Dus ik vind het ook wel grappig dat Ziggo nu eigenlijk gelijktijdig in de week ook Health Froze over internet-only abonnement aan het aanbieden is. dat ze opeens weer terug te kijken. Even kijken wat die gebruiker nou echt wil. Want we moeten ook andere redenen hebben om aantrekkelijk te zijn buiten het feit dat ze de F1 hebben. Ja, ik zou zo'n Viaplay voor €45. Ja, ik kijk F1. Ik kijk geen Bundesliga. Het boeit me helemaal geen bal. Ik ga dat echt never nooit van mijn leven ga ik dat doen.
Het is toch eigenlijk ook wel gek dat je dus niet gewoon bijvoorbeeld via een site van de internationale Formule 1-organisatie kan kijken of zo.
Nou, dat is F1 TV.
Er is dus een online streaming abonnement. Ja. Alleen dat is dus per land, als zeg maar de lokale tv-zender die de rechten koopt, heel hard spel speelt met de F1, dan zeggen ze oké, dan doen we het streaming abonnement niet in dat land. Dus per land wordt gekeken of je dat mag afsluiten of niet. En dat is gewoon echt een rechtenspelletje. Ja. Dus wij hebben het nu in Nederland, in het Verenigd Koninkrijk weer niet. En dan heb je in andere landen, kun je het weer wel streamen.
En belangrijker, Steven, voor jouw idee. Kijk, heel veel mensen die Ziggo hebben, die hebben ook F1 TV erbij genomen. Waarom? Het is een 4K-signaal, dus dat is al heel chill. Je krijgt veel meer mogelijkheden dan dat je alleen maar via de televisie hebt. Volgens mij kun je zelf een kaart. Je kan volgens mij meerijden, zeg maar de cockpitcams kun je zelf selecteren. Je krijgt radio-contacten.
Je kan radio kiezen, je hebt 4 kanalen of zo.
Kun je luisteren, je hebt live timing tijdens de race, waardoor je dus... Ja, ik heb het toevallig laatst bij een vriend van me zitten kijken. En je ziet gewoon in rondetijden zo snel bijgewerkt worden dat wij soms sneller zien dat iemand langzaam rijdt of een probleem heeft dan dat zeg maar de commentator op televisie het door heeft. Dus dat is voor Formule 1 fans zijn dat hele belangrijke dingen. Zelfs als straks in een hele gekke wereld wel gratis naar die nieuwe zender kunnen kijken. Als F1 TV Pro dan is weggevallen, dan nog is er een veel mindere situatie ontstaan.
Maar dus, zijn die TV-pakketten toch gewoon een beetje gedateerd aan het raken? Of...
Lineaire tv-pakketten, die zijn ook wel redelijk gedateerd aan het raken. Nee,
ik bedoel helemaal op het gebied van Formule 1 dan. Ik bedoel, je hebt het natuurlijk al met films, met andere tv. Waarom kijken we nog lineaire tv? Ja, nou ja, voor
uiteindelijk denk ik,
of evenementen.
Omdat die rechten, hoe dat hele rechtenspelletje bij sport werkt. Alsnog, als jij als lineaire tv-zender zegt, ik betaal heel veel geld voor die rechten, maar ik wil wel exclusiviteit, dan kan dat nog steeds. Mm-hmm. Dus het is gewoon, money makes the world go round.
Moet je wel weer terugbetalen.
Verdienen,
Ja, ik bedoel, dat moet zich wel weer terugbetalen, ja.
Ja, nee, kijk, content is uiteindelijk king. En dat is het hele ding. Het is ook niet voor niks dat behalve de Nordic Entertainment Groep hebben we ook nog allerlei andere partijen meegeboden. Onder andere Amazon heeft ook op de rechten hier in Nederland geboden. En dat is natuurlijk ook niet heel gek. Hè? Ik bedoel, grote multinationals die zien natuurlijk ook de reizende ster van Max Verstappen. En die gaan er waarschijnlijk blind van uit dat zijn thuismarkt allemaal de vlag buiten heeft hangen. En Hosanna door de straten. En iedereen koste wat kost die races zal zien. Maar ja, dan heb ik nieuws voor je. Ik denk dat een heleboel Nederlandse F1-fans een stuk veel te nuchter zijn om een heel hoog bedrag te gaan betalen elke maand om naar die races te kijken. Zeker ook, en nou goed, dat zal niemand openlijk gaan aanprijzen, maar het is niet bepaald moeilijk om de streams op een illegale manier je huiskamer in te krijgen. Dus daar zit ook nog eens een valkuil, want als het heel duur is, gaan ze veel meer mensen pushen richting de IP-tv's en weet ik wat voor oplossingen.
Nou, of legaal, hè? Ik bedoel, er gaat heel makkelijk een VPN'tje aan, dan sluit je gewoon het officiële abonnement in het buitenland af, waar het wel mag.
Ja, nou, dat kan ook nog eens.
Betaald. Ja.
Ja. Dus, maar goed, voor nu is het, dit is natuurlijk wel allemaal speculeren. Want ja, we weten natuurlijk helemaal niet wat die zender gaat doen. Het is een nieuwe zender. Het zou ook zomaar kunnen dat ze in het begin helemaal niet een prijs gaan rekenen. Omdat ja, je bent nieuw, je moet klanten voor je winnen. Ja. Dus dan zou het heel slim zijn, juist denk ik, om heel laag in die markt in te stappen. Zodat ja, in ieder geval wat goodwill kweekt. Dus ja, wie weet valt het komende jaar nog wel mee. Maar ja, het blijft afwachten. En ook afwachten trouwens wat er met het bekende geluid van Olaf Mol gaat gebeuren. Die normaal gesproken in alle voorgaande verhuizingen is het team altijd meegegaan. Ze hebben altijd vrij hard weten te maken dat F1 in Nederland is Olaf Mol. Dat vinden ook heel veel mensen daadwerkelijk. Dus daar valt wel iets voor te zeggen. Dus het zou mij niet verbazen als die gewoon meegaan naar de nieuwe zender. Maar ja, ook dat weten we natuurlijk nog niet.
Dit jaar kunnen we in ieder geval nog, als je Ziggo klant bent, kun je gewoon nog lekker via Ziggo kijken. Stefan.
Zeker. Ja, mijn highlight. Ja, 11 november is de dag.
Dat mijn lichtje branden mag.
Die wilde ik al de hele tijd maken. Dan komt GTA.
Eindelijk. De nieuwe
GTA?
GTA
5 GTA 5 op de volgende consoles. Verbeterde versie. Was al eerder aangekondigd, nu is er een datum aangegeven en zijn de nieuwe generatie Xbox consoles er ook bijgekomen. Maar GTA 5 komt dus naar de nieuwe generatie consoles. En dat wordt dan de derde generatie waar dit spel op uitkomt. Er is ondertussen nog geen nieuws voor GTA 6, wanneer die er ooit nog gaat komen. Maar GTA 5 blijkt het zoveel geld in het laadje brengen van Rockstar dat ze het de moeite waard vinden om nog tijd en moeite in te steken om die game op te poetsen voor een nieuwe generatie. Een game uit 2013 met natuurlijk een hele populaire en hele actieve online fanbase die GTA Online spelen.
Ja, want de vraag is een beetje die ik me dan afvraag is, doen ze dit voor... om de story-ervaring naar de next-gen consoles te brengen... of gewoon de GTA Online naar de next-gen consoles te brengen? Want daar zit volgens mij het geld.
Het ziet er ook niet echt uit alsof er superveel wordt toegevoegd... aan de story-mode. Dat wordt ook al jaren niet echt meer gedaan. Het is vooral die online-mode waar nieuwe races bij komen... nieuwe auto's, nieuwe missies, overvallen en zo. Dat is wat daar wordt toegevoegd. De nieuwe spelmode, survival, dat soort dingen... dus dat is wat er in GTA 5, of eigenlijk in GTA Online dus, bij komt. En wat ze zeggen van Rockstar, wat Rockstar dus zegt, is dat het een standalone omgeving wordt. Ik ben heel erg benieuwd wat dat betekent. Of dat dan betekent dat jij als GTA Online speler, die honderden uren in zijn PlayStation 4 personage heeft gestoken, opnieuw moet beginnen bij zijn PlayStation 5. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar
nou ja, er is wel een soort actie, hè? Ja. Er is volgens mij, als je... ik weet niet of je hem dan nu al moet kopen, maar als je... er is in ieder geval... Je kunt iets doen waardoor je nu tot aan de release... vanaf de zomer tot aan de release... elke maand $1 miljoen krijgt in het spel of zo.
Klopt. Iedere even kijken, ik had er even voor de volledigheid bij. Iedere speler die op de PlayStation 4 GTA... online speelt, die krijgt inderdaad nu via PlayStation Plus, kan iedere maand dus $1 miljoen GTA dollars krijgen in de PlayStation Store.
Is niet zo'n hele sterke munt, toch wel, die GTA dollar? Of is het ook echt zo veel waard in die game?
Ja, nou ja, alles is heel duur in die game, hè? Dus dat is het vooral. Dingen die heel cool zijn, zijn ook heel erg duur.
Ja, als je alleen maar sportwagens moet kopen, dan kom je niet heel ver met $1 miljoen.
Precies. Maar ja, dus het is wel interessant. Het is de derde generatie consoles waar dit spel op uitkomt. Wat dat dan voor nieuws gaat brengen, wat dat dan voor unieks gaat brengen, ja, dat moeten we nog zien.
Ik vond het ook bijzonder dat ze zeiden dat ze bezig zijn met speciale verrassingen rondom het 20-jarig jubileum. En dan niet van de serie aan zich, maar GTA 3. Ja. Wat zeg maar, moet je voorstellen hoe oud dan die eerste versies wel niet zijn. Want daar zit al best wel wat tijd tussen natuurlijk. Van die top-down versie naar...
De eerste is van 1997 geloof ik. En de GTA 3 is dan de eerste zeg maar echt...
In de huidige vorm zeg maar, het huidige concept.
De 3D, ja.
Ik heb steeds vaker tegenwoordig dat ik denk, ik ben oud. En dit is weer een eindje. Wat? GTA 3, 20 jaar geleden?
Ja, maar ja, het feit dat GTA 5 dus al zoveel jaar oud is, dat is ook al eigenlijk best wel bijzonder. En dat hij nog steeds gewoon verkoopt en dat er nog steeds een publiek voor is. En dat er een... Ja, er moet toch een soort van steeds een aanwas zijn van nieuwe gamers die dat blijven spelen en dat blijven leuk vinden. Want anders dan schiet het niet op. Je gaat maar zoveel verdienen aan die vaste playerbase natuurlijk. Ook als ze bereid zijn elke maand heel veel geld te investeren in een game.
Als je dit nou heel positief wil spinnen, dus die games uit 2013, als je dan hoopt dat er tenminste gelijktijdig, want dezelfde studio werkt natuurlijk ook aan de Red Dead series, maar dat er wel sinds 2013 in een bepaalde kleine vorm al aan GTA 6 gewerkt wordt, hoe vet zal die game dan wel niet worden als ze daar gewoon 8 jaar de tijd voor nemen minimaal voordat dat een keer uitkomt.
Maar zou het ook niet een heel klein beetje zo kunnen zijn dat omdat GTA Online, in het verlengde daarvan, dus GTA 5, het al zo lang zo goed... Besef even dat er niet 1 jaar is geweest dat GTA niet in de top 10 is gekomen van best verkopende games sinds die uit is gekomen in 2013. Altijd, elk jaar hoort GTA bij de best verkopende games. Zou het ook niet een klein beetje zo kunnen zijn dat als dat niet het geval was geweest, dat we nu al lang veel meer over GTA 6 hadden geweten, maar dat die noodzaak om met die game te komen er niet is, omdat je vorige product nog zo verschrikkelijk goed blijft verkopen. Ja, kijk, iedereen weet ook wel, op het moment dat je GTA, op het moment dat je die stip op de horizon zet en vooruitgaande dat er dan ook weer een nieuwe online omgeving bij komt en zo, ja, dan weet je dat uiteindelijk die cashflow op je oude product een keer gaat opdrogen. Dus ja, zolang dat nog zo verschrikkelijk goed gaat, ja, als nu iemand vanuit Rockstar zou zeggen, joh, we zijn helemaal niet eens bezig met GTA 6, GTA 5 en online, dat gaat gewoon door. Dat zou me ook niet eens verbazen momenteel.
Dat zou ik wel gek vinden, want je moet wel een beetje voorsorteren op als het moment dat het inkakt en dat je dan pas gaat nadenken over een nieuwe game die je zo, waar je dan pas aan begint, de cycle van zoveel jaar.
Ik ben ook wel benieuwd, want je hebt natuurlijk een nieuwe generatie games die er visueel ook zo anders uitzien dan GTA in 2013 eruit zag. En in de jaren daarna zijn er wel verbeteringen gekomen. Maar ik kan me gewoon op een gegeven moment niet meer voorstellen dat zo'n oude game interessant genoeg blijft, ook op grafisch gebied. Dat mensen niet denken, ja, het ziet er nou gewoon echt gedateerd uit. En de gameplay is gedateerd. En ik weet niet
hoe ver ze het gaan oppoetsen voor de next-gen consoles. Hoeveel tijd erin gestoken gaat worden.
Nou ja, sowieso waarschijnlijk hogere framerate, hogere resolutie, 4K, dat soort dingen zullen er wel bij komen. Net als bij Cyberpunk. Maar
uiteindelijk is het een gigantische wereld. Dus je gaat niet alles opnieuw modelleren en dat soort dingen. Maar dat moeten we dan eind het jaar maar zien. Maar kudos voor Rockstar. Ik bedoel, als dit kan en de mensen willen het, en je kan na 8 jaar nog mensen warm laten lopen voor een bestaande game, dan heb je ergens iets in de basis wel goed gedaan, toch?
Nou ben ik wel benieuwd wanneer Skyrim uitkomt.
Je zegt het. Laten we even. Het is 19 mei 2021. Jur, die zegt het. Ik kan even op terugkijken op het moment dat die aangekondigd wordt. er was gisteren Google I.O. En ik denk, nou, er zal daar vast mijn highlight wel vandaan komen. En er was best wel veel. Maar eigenlijk gaat mijn Google highlight over iets van de week ervoor. En dat is dat. Dat was net eigenlijk rondom dat de vorige podcast online kwam. Dus het lijkt alweer even geleden. Maar dat is dat er zijn renders gelekt. Of in ieder geval, er waren foto's gelekt van hoe de Pixel 6 eruit gaat zien. En online leakers hebben op basis van die foto's renders gemaakt, zodat ze niet te herleiden zijn. Heb je die foto's gezien?
Zeker.
Ik zeg hier. Ik weet niet of Jurs gezien heeft. Heeft Stefans gezien? Dan moet je nog maar even googlen. Maar het ziet er redelijk, laat ik zo zeggen, het ziet er redelijk gedurfd uit. Voor je idee, er zit op de achterkant, we zijn natuurlijk die camera-eilanden nu gewend, dat hele vierkante ding. Ze hebben eigenlijk gewoon een strook over de hele breedte, die dan ook verhoogt, een soort stoeprand lijkt het wel, waar dan 3 camera's in weggewerkt zitten. Arnoud, jij hebt hem wel gezien dan, maar vind jij dit mooi? Ik bedoel, het is een beetje love it or hate it, kreeg ik via het internet door.
Ja, ik vond het... Ik moet eraan wennen, denk ik. Dat lijkt me de juiste term. Want het is inderdaad het alsof je met het element op de achterkant, dat is zo anders, dat je er eigenlijk anders naar moet kijken. Dan is er ook nog een kleurverschil. Dus boven de camera was het op de renders oranje, eronder was het wit. Dus het ziet er echt aan de achterkant heel anders uit dan dat we inmiddels gewend zijn. En zeker na het beetje het conservatieve ontwerp van de afgelopen pixels. Is dat toch een hele radicale verandering. En nou ja, nu snap ik ook, nu ik I.O. heb gezien, snap ik ook beter waar het vandaan komt. Want het gaat dus niet alleen om een uiterlijke verandering. Ook de hele interface is kleurrijker en speelser en gedurfder dan dat hij tot nu toe was.
Hij lijkt ook best wel lang, ligt aan mij. Een rare beeldschermverhouding.
Nou, dat zien we ook al langer. Dat telefoons langer worden. Dus ik weet niet of dat in deze heel anders is. Maar waarom ik het noemde, ik ben een Pixel gebruiker. En dat ben ik omdat ik graag een zo kaal mogelijke Android wil, waar wel alle nieuwe features in zitten en goede updates. Maar dan moest ik altijd, zeker het laatste jaar, moest je dan wel doen met, ja, toch niet echt het nieuwste van het nieuwste. Het was toch, als je het naast een high-end Samsung telefoon of een iPhone zette en je kijkt van, goh, hoe goed zijn de camera's, hoeveel camera's zitten erop, hoe snel is het geheugen, al dat soort dingen. Dan was het toch alsof Google niet 100% zijn best deed op dat vlak in ieder geval. Ze we fixen het wel met software en algorithms en AI en machine learning. En dat was zeker vorig jaar natuurlijk met de Pixel 5, toen ze opeens er een soort high mid-range toestel van maakten. En wat ik hier dus zie, in ieder geval dat ze meer camera's hebben toegevoegd, hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe sensors, terwijl ze al 3 jaar lang dezelfde camerasensor gebruikten. Hier komt hun eerste eigen ontwikkelde chip in. Een aantal van die mensen die het geleakt hebben zeggen ook, ja, we weten ook al wat van de specs gezien. Daar ga je ook wel blij van worden. Ik bedoel, de eerste tekenen zijn dat Google hiermee een soort gooi gaat doen naar waarschijnlijk het segment waar de telefoons heel duur in zijn. Dat het ding, weet ik wel, 1200 nog wat euro gaat kosten. Maar dat ze wel toch gaan proberen van, oké, laten we maar eens proberen om gewoon een hele, hele goede high-end smartphone met alles erop en eraan te maken. En daar word ik compleet vanuit mijn eigen belang, word ik daar wel blij van. Omdat het toch, ja, als je een high-end telefoon wilde op technisch gebied bij Android, dan moest je in ieder geval niet bij Google zijn. Maar Arnoud, geloof jij dat een beetje is wat dit er nu aan zit te komen?
Ja, ik denk het wel. Dit is wel een soort stap wat ik niet aan zag komen, waarvan ik wel denk dat het heel logisch is. Zeker gezien de afgelopen jaren. Je duidt ook heel goed dat het een beetje aan het stagneren leek te zijn met en het ontwerp en de gebruikte componenten. Dit is dan in allerlei vormen is er dan een grote stap vooruit. En dat is denk ik wel de boost die ze nodig hebben. Want ze hadden een eerste boost vanwege de Pixel 3a, dus een goedkopere telefoon, maar toch nog goed en goed ondersteund. Nou, inmiddels is dat een idee wat meerdere fabrikanten hebben overgenomen. Dus als je een goed ondersteunde telefoon wil, ja, dan kan je nu ook bij Samsung terecht bijvoorbeeld. Die geeft 4 jaar ondersteuning op elke telefoon in elke prijsklasse. Dus daar moeten ze het ook niet meer van hebben. Dus het is, als ze echt indruk willen maken, ja, dan moeten ze echt aan de bak. En het lijkt alsof ze nu echt na 5 jaar eindelijk all-in gaan.
En voor een soort van een kale Android-ervaring zijn er ook wel andere opties nu, toch? Ja. OnePlus, Xiaomi heeft redelijk.
Nokia.
Ik bedoel, ik heb de namen vergeten, maar. Maar wat dat betreft, ja.
Je hebt Android, het open source besturingssysteem. En dan waren we gewend dat Samsung daar zijn eigen laag overheen legde. In het voorheen, als je een Google-telefoon kocht, kreeg je het open source besturingssysteem. Maar het wordt steeds meer dat dan Google zijn eigen laag boven Android erop legt. En allemaal dingen in de interface anders doet. En allemaal features toevoegt die exclusief zijn. Dus dat ze inderdaad dat spel gaan meespelen. En wat gisteren ook bekend werd, is dat ze nauw aan het samenwerken zijn met Samsung voor smartwatches. Dat is eigenlijk Tizen en Wear OS in elkaar aan het schuiven zijn. We weten al dat ze samen met Samsung werken aan eigen chips, eigen SoC's. Dat Samsung voor smartwatches dat ook al deed. Dus hoe ik het zou samenvatten, misschien is dat helemaal niet zo, dat Google toch dat hardware spelletje van wat is nou een beetje hun doel, dat ze daar nu eindelijk misschien gezegd hebben, oké, we willen wel echt een poging doen. Misschien het is ook helemaal des Googles om over 2 jaar dan te zeggen, we gaan het toch niet meer doen, want dat lukt niet. Maar dat ze denken, oké, we willen wel die goede smartwatch hebben waar we zelf controle over hebben. We willen echt die high-end telefoon hebben. We willen toch een beetje dat spel wat Apple speelt. Hè? Mensen kopen de Apple-telefoon, dan kopen ze daarbij de smartwatch van Apple, dan hebben ze misschien wel Oké, de Chromebooks zijn misschien nog wat minder populair dan MacBooks. Maar ze willen toch dat consumenten-elektronica-spelletje wat beter.
Nou, dat weet ik niet hoor.
Nee.
Misschien ja, het ligt aan bij wie, denk ik. Ik denk dat je alles onderwijs erbij pakt en dat soort dingen, dat Chromebooks ook wel heel ver komen. Maar dat ze echt dat hardware-spel, dat hele ecosysteem, dat ze daar iets meer de schouders onder zetten. Dat idee heb ik op dit moment in ieder geval. Maar dat zou toch eind dit jaar moeten gaan bewijzen of dat wel of niet zo is.
Daar getuigt die eigen chip natuurlijk ook van.
Ja, dat doe je ook niet zomaar.
Nee precies. Dus, doe je alleen als je gaat investeren in heel veel hardware.
Ja, dus dat vind ik een leuke ontwikkeling, laat ik zo zeggen. Het is weer, het wordt wat interessanter om een Google-telefoon ook te bespreken op de site, omdat er echt ook aan de hardwarekant wel wat nieuwe dingetjes in zitten. Dus gisteren niks over gehoord. Dat was natuurlijk allemaal software- en ontwikkelaarsdingen, maar dat zal richting eind dit jaar wel komen. Hey, maar dan komen we aan waarbij we het aan het begin even over hadden, over de shooter Six Days in Fallujah. Stefan, misschien heel even bij het begin beginnen. Fallujah, daar hebben misschien mensen wel eens van gehoord. Dat is een stad in Irak. Waar gaat die game over rondom Fallujah?
Ja, Six Days in Fallujah die draait allemaal om de zesdaagse slag om Fallujah. Dat is de tweede slag om Fallujah die vond in 2004 plaats. Dat is Amerikanen en andere coalitie soldaten van Irak en van Verenigd Koninkrijk, die zijn die stad binnengegaan omdat dat een hele belangrijke plek was waar allerlei soorten rebellen groepen zich hadden verzameld. En ze zijn die stad binnengetrokken om daar eigenlijk van huis tot huis de stad uit te kammen op zoek naar allerlei gewapende rebellen. En Six Days in Fallujah is een tactische shooter waarbij je eigenlijk ooggetuigen verslagen volgt van de soldaten of de militairen die daar aanwezig waren. Vooral de Amerikaanse. De makers hebben heel veel Amerikaanse soldaten gesproken. Amerikaanse mariniers vooral. En je speelt die mariniers die daar aanwezig waren. Die het verhaal konden navertellen, want er zijn heel veel slachtoffers gevallen. Ook aan de kant van de Amerikanen. Maar de mariniers en de andere militairen die daar aanwezig waren, die vertelden dat spel. Je staat dus in de schoenen van die militairen en dat wordt dan afgewisseld met documentaire beelden en met interviewbeelden. En op die manier proberen zij een soort van geschiedsvertelling te doen van die tweede slag om Fallujah, waarbij het heel erg gaat om hoe tactisch ingewikkeld dat was voor de Amerikanen die daar waren. En ook voor de burgers, hoe onveilig die situatie daar was.
Ik kan me voorstellen dat mensen nu zeggen, oké, het is wat recenter verleden, maar hoeveel Tweede Wereldoorlog shooters hebben we wel niet gehad met echte scènes, echte veldslagen die we naspelen. Je hebt in een game als Brothers in Arms destijds, er ging ook echt om hele persoon, waar geen echte mens, maar het persoonlijke verhaal van hoe het is om zoiets te doen. Genoeg games over de Vietnamoorlog. Wat maakt dit dan anders, behalve het feit dat het misschien wat rauwer en wat verser is?
Ja, er is controverse op heel veel vlakken om deze game. Er is dus heel veel kritiek op deze game. Dat begon eigenlijk al toen die game in 2009 gemaakt werd. Want deze game die is dus al heel erg lang in ontwikkeling. Niet super actief, want de studio is op een gegeven moment failliet gegaan. Konami zou deze game in 2010 uitbrengen. Die trok toen de stekker eruit nadat ouders van omgekomen militairen, Amerikaanse militairen, bij onder andere Fox News aanbelden en zeiden, ja, dit kan niet, want je gaat nu een slag zien waar net een paar jaar geleden onze kinderen omgekomen zijn. En dat ga je op een hele waarheidsgetrouwe manier proberen te vertellen. Die kritiek is nu een beetje op dat laatste punt, het waarheidsgetrouwe. Want inmiddels weten we veel meer van wat daar gebeurd is in Fallujah. En er zijn allerlei dingen misgegaan, zou je het kunnen noemen. De Amerikanen hebben daar echt huis gehouden. Er zijn allerlei burgerslachtoffers gevallen. Er is zoveel munitie afgevuurd dat er nog steeds straling in de muren zit. Radioactieve straling. Ze hebben daar witte fosforgranaten ingezet die op manieren waarvoor ze niet bedoeld zijn. Dat zijn een soort van rookgranaten die ook heel erg branden. Daar zijn ook burgers bij omgekomen. En ze hebben burgers de stad, die de stad wilden verlaten, hebben ze geweigerd. Dus die moesten dan de stad terug in. Al die wandaden, waar we dus nu steeds meer over weten, waar nog steeds heel veel kritiek op is en heel veel vragen open in de internationale gemeenschap, die komen eigenlijk niet aan het licht in de game. Daar gaat het niet om, daar gaat het de makers niet om. Het gaat die makers om het vertellen van dat tactisch realistische verhaal van wat daar gebeurd was in de ogen van ja, de burgers die zij gesproken hebben, maar vooral de militairen die zij gesproken hebben. En dat gaat over hoe, ja, hoe zo'n strijd eigenlijk van bovenaf beslist wordt en dat jij als soldaat daar maar gewoon ja, de meest gevaarlijke situatie in je leven in moet gaan en dat je dat maar hebt te slikken. Nou, daar is heel veel kritiek op, dat eigenlijk een heel erg eenzijdige vertelling is van de werkelijkheid. En dat vooral een moslimorganisatie in de VS, maar er zijn ook al, er is ook een petitie van allerlei mensen, allerlei partijen, die eigenlijk vinden dat, ja, dat het verhaal van de Irakezen en het verhaal van de moslimbevolking daar onderbelicht is. Daar komt bij dat wat qua gameplay heel interessant is, is dat zij ervoor kiezen om Fallujah procedureel te genereren. Dat wil zeggen dat ieder huis die jij binnengaat is nieuw. Omdat dat ook in de ervaring van die soldaten natuurlijk is, of van die militairen is. Ieder gebouw dat je daar naar binnen gaat, je weet niet wat je tegenkomt. Maar in een spelletje, als je doodgaat, dan ga je gewoon nog een keer het gebouw in en dan kun je knowledge by death krijgen.
Dus in-game noemen we dat trial and error inderdaad.
Ja, trial and error. Ja, de zesde keer dat jij het gebouw binnengaat, dan weet je precies waar iedereen staat en weet je hoe de kamers eruit zien. Nou, dat proberen ze te overkomen op een hele interessante manier. Procedureel genereren van alle ruimtes, van alle gebouwen, van wat de rebellen doen, waar de burgers zijn. Maar de kritiek daarop is, ja, dan ga je dus een echte strijd nabootsen in een echte stad, met echte mensen. En dan ga je de mensen die daar wonen, dus de mensen die daar vandaan komen, ja, dan maak je een soort van Lego-poppetjes van. In een Lego-stad. En dan geef je hun alsnog niet een echte stem. Je maakt hun nep. Je maakt hun soort van fictief. Terwijl je wel het echte verhaal van de Amerikanen gaat vertellen. Dat is een beetje
waar de kritiek op is. Maar wat willen die critici dan? Dat het een meer afgewogen game wordt waarbij meer aandacht is voor het verhaal van de Irakezen, of gewoon dit mag eigenlijk niet, dit soort games, dat ze gewoon niet willen?
Er zijn daar verschillende meningen over. En ik denk dat ook heel belangrijk is en dat die discussie ook heel belangrijk kan zijn. Dat is waarom we dat artikel ook geschreven hebben, denk ik. Maar aan de ene kant heb je partijen die zeggen, stop deze game, de ontwikkeling moet stoppen, dit mag niet gepubliceerd worden. Anderen die wijzen naar Valve en naar Sony en Microsoft van zorg ervoor dat deze game niet op jullie platform verschijnt. Maar je hebt ook genuanceerdere stemmen die zeggen, nou ja, eigenlijk als je zo'n game brengt en dat je de documentaire beelden in doet en dat je gesprekken doet en echt die indruk wekt dat dit is hoe het echt is, dat je wel erbij vertelt dat het een fictief verhaal is, of dat het een navertelling is van ooggetuigenverslagen, dus dat het niet de volledige waarheid vertelt. En weer anderen zeggen, ja, je moet, als jij dat verhaal wil vertellen van Fallujah, en jij wil dat doen in een game, dan kan dat wel, maar dan kan dat niet op zo'n eenzijdige manier. Dan moet je ook de andere kant laten zien. Dan moet je ook de kant van de burgers evenveel belichten. En uiteindelijk, die game die moet eind dit jaar uitkomen. Het is de vraag in welke vorm dat dan gaat gebeuren. Of er inderdaad geluisterd wordt naar die kritiek. En of er nog wat gaat veranderen. Weer anderen zeggen ook, ja, die game die moet helemaal niet uitkomen. Want zo'n oorlog moet je niet vertellen terwijl je zelf de wapens in handen hebt, zeg maar.
Ja, maar dus, ik wil even in jouw mening over, ook in breder perspectief van wat ik net zei. Er zijn over heel veel oorlogen en veldslagen zijn games gemaakt. En ik denk sowieso altijd als er geschiedschrijving wordt gedaan, of dat nou in boeken is, of in documentaires, of in films, of nu in games, dan is dat altijd vanuit het perspectief van iemand. Is dit heel uniek? Of hebben we in het verleden dit ook wel gezien? En is het nu misschien toch, omdat dat we zeiden vanwege de recentheid, dat het nu meer een ding is?
Nou, het is in die zin niet uniek wat je terecht zegt. Er zijn spellen geweest die realistische, een letterlijk gebeurde veldslag uit een oudere oorlog zo'n natuurgetrouw hebben willen neerzetten. Wat het uniek maakt, is dat ze echt de mensen zelf gebruiken. Hè. Bij mijn weten heeft alleen Band of Brothers dat gedaan. Dus echt de naam van de soldaat koppelen aan, nou, in dat geval dan een acteur, want het is een serie en nu wordt het dan een personage in een game. Dus dat maakt
die,
het al
die
iets...
ook gewoon nagemaakt zijn, hè? Hele gezicht, ja, alles is precies, nagemaakt, dus de hebben zelf ingesproken, alles.
Precies, dus het, zijn echt het is echt het verhaal van die jongens zelf. Dat maakt dit uniek in combinatie met de recentheid ervan. Maar kijk, wat het verder uniek maakt als je dit wil vergelijken met meer games. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat we het Midden-Oosten terugzien in een videogame. Of de of zeg maar situaties die gebaseerd zijn op de oorlogen in Afghanistan en Irak. Alleen meestal speel je dan in. Nou, heel soms wordt Irak of Afghanistan nog wel bij naam genoemd. Maar dan niet een echt bestaande stad. Dan is het ja, weet je, Midden-Oostistan of random stad in een gebied ergens in de buurt van Irak. Of het is nooit heel, het is altijd gebaseerd op. Kijk, en dan dat verandert alles. Op het moment dat jij zegt dit is zoals het was, dan doe je een hele ja, zwaarwegende claim op de waarheid. Als jij zegt dit is gebaseerd op dingen, op waar gebeurde verhalen, maar je zegt daarmee eigenlijk dit is niet letterlijk het waar gebeurde verhaal. Dan maakt het allemaal een stuk minder uit. Want dan is het een fictief verhaal binnen een soort van realistische setting. En dat is een wereld van verschil.
Is dit ook niet? Ik kan me herinneren dat we het niet al te lang geleden, ergens eerder jaar gehad hebben over volgens mij een missie uit de nieuwste Call of Duty game. Waarbij een soort van geschiedsvervalsing bijna ging over een soort een bombardement van een brug of zo. En dat zouden eigenlijk de Amerikanen hebben gedaan, maar het werd dan nu toegeschreven aan de Russen. Was het ook niet een recente ophef daarover?
Ja, de Highway of Death inderdaad. Dat was een bombardement waarbij inderdaad de Amerikanen veel slachtoffers hebben gemaakt. En in het spel wordt in ieder geval, of het wordt verteld of gesuggereerd dat dan Russische bommenwerpers zouden zijn geweest. Maar ik zeg dat het niet meer helemaal helder op de radar heb staan.
Ja, maar als ik het goed begrijp is het grote verschil hier dus dat ze, omdat ze echt namen gebruiken en ooggetuigenverslagen en die mensen heel erg naar voren brengen, krijg je het idee, dit is een geschiedvertelling. Dit is niet alleen maar een spelletje, dit is hoe het echt geweest is.
Ja, en dat is ook wel een beetje het doel geweest van deze makers. Hè? Want ze zijn, zoals ik net al vertelde, zijn er al heel lang mee bezig. Dat begon als een product van twee studio's, Amerikaanse studio's, die ook trainingsgames maakte of simulatiegames maakte voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. Nou, die hebben toen met heel veel militairen gesproken. En die verhalen van toen, ja, die willen ze dus al jaren navertellen. En zeggen van ja, zo'n game is dan de beste vorm, omdat je dat dan kan voelen. Maar ja, het is wel hun versie van de geschiedenis. En
Wat zegt deze maker hierover? Als ze krijgen behoorlijk wat kritiek over zich heen. En ik heb ook hun, een beetje hun mission statement gelezen. En zeggen, ja, maar wij willen echt dit verhaal vertellen. En we willen echt deze mensen eer aandoen. Dus het lijkt, ze zitten er vanuit een soort oprecht overtuiging van dat wat zij goed doen, zitten zij hierin. Mm-hmm. En dan krijgen ze zoveel shit over zich heen. Doet dat iets met ze? Gaan ze nog iets anders doen? Of zeggen ze, ja, we gaan gewoon door?
Nou ja, je ziet wel in de communicatie dat het wel iets doet. Maar je ziet ook wel dat zij wel echt bij hun punt blijven. Zij blijven gewoon wel bij het idee. Zij willen gewoon heel graag dit verhaal van die soldaten vertellen. Van die militairs vertellen. Wat zij bijvoorbeeld wel al hebben gezegd. Want eerst zeiden ze, ja, dit is niet politiek. Het heeft niks met politiek te maken. En nu zeggen ze al, ja, je kan een verhaal niet vertellen zonder dat het politiek is. Nou, dus je ziet al wel een verschuiving. Maar het is ook wel zo dat als dit spel inderdaad dit jaar nog uit moet komen, van wat ze nu hebben laten zien, er gaat echt niet heel erg grote veranderingen meer kunnen komen. Want je hebt helemaal geen tijd meer om het nog heel erg aan te passen.
Is dit überhaupt
de game niet? Je kunt de game niet meer aanpassen, maar je kunt natuurlijk wel de zeggen hoe je het in de markt zet. Op het moment dat zij hadden gezegd van, joh, wij willen graag het verhaal van deze Amerikaanse jongens in een game presenteren en je meenemen naar de moeilijkheden, de tactische moeilijkheden die zij bij het uitvoeren van hun missie hebben gekregen, dan denk ik dat het redelijk fair game is. Maar ze presenteren het als, dit is wat er gebeurt in Fallujah. En dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Dus op het moment dat je gewoon als je de belofte verandert, dan valt een heel belangrijk deel van het probleem, denk ik, weg.
Ik denk zo.
Maar ja, zolang zij volhouden van, we willen de waarheid van Fallujah laten zien. Ja, op het moment dat je de waarheid maar van één kant laat zien, dan loop je veel risico dat waarheid verandert in propaganda. En dat is natuurlijk ook wat er nu steeds gezegd wordt. Van, het wordt een promotiegame voor de US Army. Van kijk eens hoe moeilijk ze het hebben gehad en hoe knap ze het hebben gedaan allemaal. Mm-hmm. Ja, dat is niet slim om dan te claimen dat je de waarheid van Fallujah wil laten zien.
Waarvan ze zelf trouwens zeggen dat absoluut niet is wat je gaat meekrijgen als je de game speelt. Zij zeggen, je gaat niet het idee hebben van, joh, laat ik bij het leger gaan, dit is leuk. Dat zeggen ze. Maar ja, dat is
maar is sowieso een game? Want zij zeggen, wij willen mensen laten ervaren of laten zien hoe indrukwekkend het is. Wat die mensen hebben meegemaakt, die mariniers die er waren. Moet dat interactief zijn? Het voelt ergens, ik vind wel, we hebben natuurlijk ook andere vormen. Je kan daar verhalen over schrijven, je kan interviews doen, je kan... Maar toch, uiteindelijk moet jij als speler moet jij gewoon de vijand, de bad guys gaan doodschieten en dat soort dingen. En het klinkt, ja, ik vind hun namelijk het wat zij uitdragen, wat ze heel graag willen doen en waar ze echt van overtuigd lijken te zijn. Dat vind ik mooi, van wij vinden dat het verhaal van deze mensen verteld moet worden. Maar ergens vind ik het een soort plat misschien, ja. Dan weer dan dat je dan mensen gaat zeggen, dus ga maar in hun huid granaten gooien en guns pakken en schieten en dat soort dingen.
Ja, ik denk dat ook wel is wat ik van de mensen die ik gesproken heb al gehoord heb, dat wel een van de dingen is. Dat ze zeggen, ja, kun je wel een verhaal van een oorlog vertellen als je zelf degene bent die schiet?
Ja.
Ja, en daarom denk ik ook, want als ik nu even terugdenk wat ik net zei, dit is al veel vaker gedaan, maar dan niet met die namen per se. En dan is het toch een soort van, ja, het klinkt bijna echt heel erg, maar een soort van verjaard. Maar,
vergeet ook niet verjaard in die zin, maar de situatie is natuurlijk wel anders. Hè? Op het moment dat de Amerikaanse soldaat een bunker binnenrent en hij schiet elke Duitser overhoop die hij ziet, dan zal niemand zich afvragen van, goh, was dat wel moreel de juiste beslissing van die Amerikaanse soldaat? Nee, Europa was bezet door de Duitsers, het was oorlog, dus... daar is heel
wat... Het was iets meer zwart-wit. Het was lekker fijn. Nazi's
precies, daar is dat... Terwijl je bij heel veel acties in modernere oorlogen, en dus zeker ook in die tweede strijd om Fallujah, je bij heel veel acties ook allerlei moralistische vragen kunt stellen. Of ze daar überhaupt moesten zijn, hoe ze te werk zijn gegaan. Wat Stefan net al zei, met de inzet van bepaalde middelen. Ik bedoel,
dat op zich wel enigszins vergelijkbaar met Vietnam misschien. Waar natuurlijk ook Agent Orange over die bossen is uitgespreid. En ook de vraag is, wat deden Amerikanen daar? Maar voor mij komt dat ook wel terug in games, toch? Hier in het verleden ook wel games gehad die zich in rondom de Vietnamoorlog afspeelden.
Ja, al moet ik wel zeggen dat de, zeg maar de het gaat dan altijd om de atrocities, de misdaden, het misdragen door soldaten. Ja, dat zal nooit in een... Dus dat heb ik in ieder geval niet op die manier heel duidelijk gezien in een mainstream game. Er wordt wel eens, een tussenfilmpje van, dan zie je een Amerikaans soldaat neerbuigend doen en dan wordt hij daarop gecorrigeerd. Maar het is niet dat je ze letterlijk kinderen ziet vermoorden of wat dan ook, wat natuurlijk gebeurd is.
Het is natuurlijk ook een beetje wie de game maakt. Want nu wordt de game gemaakt door een Amerikaanse studio. Je hebt natuurlijk ook wel bijvoorbeeld de Poolse studio die This War of Mine maakt. Dat maak je het echt vanuit de rol van de slachtoffer. Je hebt Duitse studio die Spec Ops the Line maakte. Waarbij je inderdaad ook... mag ik een spoiler geven voor een spel van volgens mij bijna 15 jaar oud?
Zeker.
Maar dat jij... als soldaat dealt met PTSD en volgens Witte Fosfor, die Witte Fosfor waar het nu over gaat, gebruikt op burgers. Ja, het is natuurlijk wel verteld en dat is dan wel in een fictionele situatie neergezet. Maar ja, je hebt allerlei perspectieven aan de oorlog en het is nu wel een keuze om het perspectief te pakken van de soldaten. En ze zeggen dan wel, deze makers, van ja, we vertellen ook het verhaal van de burgers. Maar ze zeggen ook, ja, 90% soldaten, 10% burgers. Dus je hebt een paar missies waarbij jij als een vader je kinderen probeert de stad uit te krijgen. Maar ja, dan is dat waarschijnlijk wel weer een heel lineair verhaal. En ik ben heel benieuwd in ieder geval hoe deze game gaat zijn. Ik ben heel benieuwd wat uiteindelijk waar is van de beloftes die ze maken. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel van die kritiek overeind blijft staan.
Ik denk wel dat het een goed voorbeeld is van slechte PR is ook PR. Want ik ben zelf merkelijk heel erg benieuwd geworden naar... Want we hebben wel wat dingetjes gezien. Ik ben al heel erg benieuwd geworden naar hoe deze game dan echt gaat zijn in de praktijk. En,
ja, maar ik snap ook wel vanuit perspectief van iemand die er niet zo uitziet als wij, dat je daar ook heel erg boos om kan worden. Als jij een Irakees bent en jij leeft al, inmiddels 10, 15 jaar met het trauma van de Irak-oorlog. En vervolgens wordt er een game gemaakt. En dan vertellen ze, zeggen ze, we vertellen de waarheid. En vervolgens sta je alleen maar het verhaal te vertellen van die zielige Amerikaanse soldaten. Ja, ik snap wel dat mensen daar heel erg boos om worden. Vanuit mij persoonlijk heb ik dat natuurlijk niet, omdat ik niet die ervaring heb. Maar anderen hebben die ervaring wel.
Ja, maar dit moet dus na een hele lange ontwikkelperiode eind dit jaar uitkomen. Verwacht jij nog dat dit misschien dan toch niet uitkomt? Of dat ze dan het nog helemaal op de schop gaan gooien? Of is dit gewoon waarschijnlijk wel wat we gaan zien eind dit jaar?
Ik denk dat er niet echt superveel gaat veranderen. Want het is natuurlijk gemaakt door een onafhankelijke studio die niet afhankelijk is van de stakeholders die een normale grote studio heeft. Ja, dus zij gaan dit gewoon wel maken en ze gaan dit ook wel uitbrengen. Ik ben heel benieuwd of alle platformen het blijven brengen, want dat is natuurlijk ook nog waar de kritiek is. Maar het spel gaat er sowieso wel komen. Ik ben ook wel benieuwd of het er dit jaar nog komt. Of het echt uit gaat komen. Want het is zo ambitieus dat het misschien wel helemaal niet haalbaar is om het nog uit te brengen op zo'n korte termijn. Maar ik denk dat het sowieso gaat komen.
Klinkt als een Duke Nukem Forever'tje. Dat je zo lang bezig bent dat je op een gegeven moment eigenlijk weer technisch weer gezien zo achterloopt van we gaan toch maar weer een nieuwe engine erin hangen of zo.
Ja, maar dat hebben ze ook al gedaan. Het is eigenlijk, ze hebben de game gewoon opnieuw gemaakt.
Okay.
Dus in 2009 zou het een third-person shooter worden. Een beetje zoals, wat is het, Ghost Recon of de SWAT series of zo. Ja, of dat soort games. Yeah. En nu is het een first-person shooter à la Call of Duty. In een moderne engine. En het is eigenlijk wel opnieuw opgebouwd met hetzelfde verhaal, met dezelfde personages en...
Oké, we zeggen vaak in de podcast, dat moet nog een keer op terugkomen. Hier gaan we denk ik zeker later dit jaar, als hij uitkomt, op terugkomen.
Ik hoop inderdaad dat we het spel mogen spelen.
Of niet, in die zin dat, stel nou dat het gewoon een hele matige game is die eigenlijk de aandacht gewoon niet waard is, dan vind ik juist het feit dat het zo'n edgy game is, waar we het dus nu al een hele podcast aan gewijd hebben, dan nog een keer de review te laten passeren. Kijk, of het moet zo tekeer gaan in de hele wereld dat iedereen ruzie maakt met iedereen over deze game, dan kom je er wel een keer niet aan. Maar ik heb zoiets van, alle ophef en kritiek ten spijt, laat de game het eerst maar laten zien dan.
Ik zeg niet per se dat erop terugkomen een hele grote review is met heel veel aandacht. Dat kan ook zijn dat we in de podcast zeggen, die game is uit. En man, wat is dat voor een warme drol die ze van gemaakt hebben.
Want ik ben veel te benieuwd of het een goede game is. En juist als de slechte game is, vind ik het heel belangrijk om dat ook mensen te laten weten. Omdat wat je zelf net al zei, slechte PR bestaat niet. En er zullen best wel veel mensen zijn die nu denken van, ik zou deze game eigenlijk, ik wil nu wel even zien waar alle fuzz over gaat, zeg maar. Dus juist daarom vind ik het heel belangrijk om als ik hem kan spelen en mensen kan laten weten, als hij slecht is, dat hij slecht is, maakt de review des te belangrijker natuurlijk.
Ja, en dat lijkt me ook goed om in die review ook terug te komen op de kritiek en te toetsen of dat hout snijdt op de lange termijn.
Ja, die is voor later dit jaar. Dan kijk ik nog even vooruit naar waar we mee bezig zijn, wat je op de site kunt verwachten. We noemden net al eventjes I.O., Google I.O. en een nieuwe Android-versie. Ik ben natuurlijk meteen weer de beta gaan flashen gisteren. Dat ging natuurlijk weer helemaal fout, dus ik heb per ongeluk mijn telefoon gewiped. Was heel erg leuk. Kon ik gisteravond weer aan de slag. Mijn bank-app werkt niet meer. Ik leer het nooit. maar Arnoud, jij bent druk bezig met dat ding verder uitpluizen volgens mij. Daar komt een preview aan.
Zeker, ja. Ik heb hem hier ook al. En ik ben er niet van afhankelijk. Dit is gewoon een testtelefoon. Dat scheelt. En later deze week komt daar een mooie preview van. Met een hoop beeldmateriaal hopelijk.
En hier, ik wou zeggen ieders favoriete horror game. Dat weet ik niet zeker. Maar het is wel een hele belangrijke franchise. Nieuwe Resident Evil.
Ja, Resident Evil 8 Village, uit op PlayStation 5, Xbox Series, X&S en de PC. De review komt eind deze week ergens. Volgens mij staat de exacte datum, want we zijn nog wat analyses aan het doen van beelden die we hebben opgenomen. En daar liep Erik geloof ik tegen wat technische probleempjes aan. Dus we moeten even kijken hoe snel dat gaat. Maar ergens eind deze week verwacht ik jou.
Alright, cool. En voor de rest zijn we nog bezig met heel veel rondom beeld. Bijvoorbeeld de Formule 1 die je kan kijken. Maar het schijnt dat er nog steeds misschien wel een Olympische Spelen aankomt en een voetbaltoernooitje. Dus dat we weten dat het voor veel mensen altijd een moment is om dan toch maar eens te overwegen om toch die nieuwe TV of Beamer aan te schaffen. Dus ons testlab is zelfs fysiek uitgebreid een aantal weken terug om meer tv's en projectoren te kunnen testen. En collega Sim en Erik zijn druk bezig met verschillende tv-reviews en projectortests. Dus er komt dit weekend een eerste round-up aan. Dus je kan op het gebied van beeld een heleboel verwachten op de site de komende weken. Dus mocht je daarvoor in de markt zijn, hold your horses, wacht nog eventjes. Misschien kunnen we je daar nog een beetje mee helpen. Dankjewel jongens, de rond kom je af. Dankjewel voor het luisteren of voor het kijken als je op YouTube zat. En heb je feedback, dan hoor ik dat heel erg graag. Kan in de comments op de site of via podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.